In 2024 wees het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een arrest over de vraag of Zwitserland zich schuldig heeft gemaakt aan mensenrechten schendingen door te weinig te doen tegen klimaatverandering. Ik spreek hierover met Joska Lukkes. Mijn naam is Julie Reinders en dit is de Leidse Noot. Welkom terug allemaal weer bij de Leidse Noot en voornamelijk welkom Joska. Leuk dat je er bent.
Ja, dank je. Leuk om hier te mogen zijn.
Ja, dit is jouw eerste keer dat jij een podcast gaat opnemen. Ja, jij bent afgelopen september bij ons begonnen bij de universiteit als promovenda.
Ja, klopt. Ik ben inderdaad in september gestart, dus met mijn onderzoek naar meervoudige causaliteit bij klimaataansprakelijkheid. Superleuk om hier te mogen zijn, dank.
Ja, nou en eigenlijk bij je onderzoek sluit deze zaak eigenlijk wel goed aan. Ja. Is een goede eerste zaak voor jou om hier te bespreken bij de Leidse Noot. Deze zaak gaat over de vereniging Klimaseniorinnen tegen Zwitserland. Wat voor soort vereniging is dat?
Zoals je zegt, inderdaad, het is een Zwitserse vereniging. En in de statuten van de vereniging is opgenomen dat de vereniging is opgericht om effectieve klimaatbescherming te bevorderen namens haar leden. De vereniging telt meer dan 2000 leden en de gemiddelde leeftijd is 73 jaar. Dus vandaar ook seniorinnen. Ja. Maar die vereniging is niet de enige die een klacht heeft ingediend bij het ERM. Want de andere klager, dat zijn vier individuele vrouwen. En zij zijn allemaal ook lid van de vereniging. En zij hebben individueel ook betoogd dat zij deel uitmaken van een kwetsbare groep. Onder andere vanwege hun leeftijd. En daardoor worden beïnvloed door hittegolven als gevolg van klimaatverandering. En nou is het zo dat de klacht van de individuele klagers, dus van die vier vrouwen, niet ontvankelijk is verklaard. En de klacht van de vereniging, dus de Zwitserse vereniging, wel. Op die ontvankelijkheidskwestie ga ik vandaag nu niet in. Maar mocht de luisteraar het leuk vinden om dat te lezen, dan zou je in de uitspraak kunnen kijken naar paragraaf 473 tot en met 503.
En die klacht van die vereniging, wat hield die in?
De klacht van de vereniging ziet op drie verschillende punten. Allereerst het ontoereikende klimaatbeleid van Zwitserland en dat het daarmee artikel 2 en 8 EVRM schendt. Daarnaast zag een klacht op dat er in strijd is gehandeld met een eerlijk proces onder artikel 6 EVRM, omdat het Zwitserse federale hoge rechtshof hun zaak zou hebben afgewezen op willekeurige gronden. En het derde punt waar de klacht op zag, of op ziet, is dat de Zwitserse autoriteiten en rechtbanken niet op de inhoud van hun klachten zijn ingegaan en daarmee in strijd hebben gehandeld met het recht op een doeltreffend rechtsmiddel onder artikel 13 EVRM. Maar ik zal nu in deze podcast alleen het oordeel van het ERM bespreken over de klacht die ziet op artikel 8 en artikel 2. In 2 EVRM staat het recht op leven. En in artikel 8 EVRM is het recht op respect voor privéleven, familie en gezinsleven en woning opgenomen. En het Hof start het oordeel ten aanzien van de klacht die ziet op deze artikelen over de toepasbaarheid van artikel 2 en 8 EVRM op deze zaak. En het Hof neemt daarbij een soort tussenpositie in voor wat betreft de toepasbaarheid van artikel 2 EVRM. Want het Hof dat besluit om de klacht alleen vanuit het perspectief van artikel 8 EVRM te onderzoeken. En het oordeelt, dat is in paragraaf 536, dat hoewel artikel 8 EVRM zonder twijfel van toepassing is op deze zaak, het, nou ja, zo noemt het Hof dan, questionable is, dus twijfelachtig, of de zaak in kwestie over de hoge drempel van artikel 2 EVRM kan stappen. En vervolgens gaat het Hof dan verder dat, ondanks dat het dus questionable, oftewel twijfelachtig is, het Hof het onnodig vindt om deze kwestie verder te onderzoeken en het dus besluit om gewoon alleen de zaak te bekijken vanuit het perspectief van artikel 8. Ja. En daarbij maakt het Hof wel ook nog de opmerking in paragraaf 537 dat veel principes die ontwikkeld zijn onder artikel 2 ook in grote mate van toepassing zijn onder artikel 8.
Dus eigenlijk een soort overlap tussen
die twee. Ja, dat er overlap is tussen die twee. Ja, inderdaad. Ja.
Oké, dus artikel 8 EVRM, daar gaat het Hof wel op in. Maar wat voor soort verplichtingen vloeien uit dat artikel voor lidstaten dan?
Dat is ook een van de kernpunten eigenlijk die in deze zaak ten aanzien van dat artikel wordt gemaakt door het Hof. Allereerst is denk ik goed om te benoemen dat het Hof ingaat op de margin of appreciation van staten. En het Hof maakt daarbij in dat kader onderscheid tussen twee verplichtingen. Enerzijds de verplichting van staten om maatregelen te nemen voor de noodzaak om klimaatverandering en de nadelige effecten ervan te bestrijden en het vaststellen van de doelstellingen in dat opzicht. En voor die verplichting, dus voor de vraag of er maatregelen moeten worden getroffen, hebben staten een kleine margin of appreciation. En anderzijds heb je de keuze van middelen om die doelstellingen te bereiken. En voor die verplichting, dus voor de vraag welke maatregelen er dan getroffen moeten worden, hebben staten een ruime margin of appreciation. En nadat het Hof dat onderscheid heeft gemaakt, gaat het in op de specifieke verplichting voor staten die dus voortvloeit uit artikel 8 EVRM, wat je dus net vroeg. En daarbij begint het Hof, dat is misschien goed om dat even stapsgewijs te bezien, is dat het Hof als eerst stilstaat bij dat al lang geleden is vastgesteld door het Hof dat de reikwijdte van artikel 8 EVRM zich uitstrekt tot nadelige effecten op de menselijke gezondheid, welzijn en levenskwaliteit die voortkomen uit verschillende bronnen van milieuschade en risico op schade. Dus het Hof stelt vast dat dat voor milieu al is bepaald. En vervolgens leidt het Hof op dezelfde manier uit artikel 8 EVRM af dat individuen recht hebben op effectieve bescherming door de staatsautoriteiten tegen ernstige nadelige effecten op hun leven, gezondheid, welzijn en levenskwaliteit die voortkomen uit schadelijke effecten en risico's veroorzaakt door klimaatverandering. Dus daarbij maakt het Hof die stap van milieu naar klimaat.
Ja.
En vervolgens, nadat het Hof dus het recht op die effectieve bescherming tegen die ernstige nadelige effecten en risico's veroorzaakt door klimaatverandering heeft afgeleid uit 8 EVRM, gaat het Hof ver en koppelt het Hof aan dat recht een positieve verplichting voor staten om maatregelen te nemen en die maatregelen effectief in de praktijk toe te passen om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Nou, en dat is denk ik wel een doorbraak, ja. Omdat dus niet alleen Zwitserland, maar alle staten die zijn aangesloten bij het EVRM zich daaraan moeten houden. En dan gaat het, de paragraaf daar verder vervolgens in op het Parijsakkoord. Daar wordt een link mee gemaakt. Want wat het Hof dan vervolgens zegt, die gaat eigenlijk dat die positieve verplichting die het Hof net heeft afgeleid uit het recht die uit artikel 8 EVRM komt, meer specificeren. En zegt dat staten in overeenstemming met hun internationale verplichtingen uit onder andere het Parijsakkoord, maar ook de wetenschappelijke bevindingen van het IPCC, maatregelen moeten nemen die gericht zijn op het voorkomen van meer broeikasgasemissies in de atmosfeer en een stijging van de gemiddelde temperatuur. Vervolgens, hebben afgeleid van een recht uit artikel 8 EVRM en die daaruit voortvloeiende positieve verplichting, met het Parijsakkoord zegt het Hof dan ook nog dat op basis van artikel 8 EVRM vereist is dat elke verdragssluitende staat maatregelen onderneemt voor de vermindering van die broeikasgasemissies met het doel om binnen de komende 3 decennia netto neutraliteit te bereiken. Dus daarin wordt de verplichting best concreet gemaakt door het Hof. En wat denk ik ook nog wel goed is om op te merken in het kader van wat die positieve verplichtingen nou precies inhouden, is dat het Hof dus naast die concretisering van netto neutraliteit binnen de komende 3 decennia, dat het Hof ook nog een soort gezichtspuntentest heeft ontwikkeld om te beoordelen of een staat binnen zijn margin of appreciation is gebleven in dat kader van klimaatmaatregelen. En dat staat voor de geïnteresseerde luisteraar in paragraaf 550. En ik zal het niet helemaal doorgaan van sub A tot met E. Maar daar staat onder andere in dat je als staat om een specifieke tijdlijn moet maken voor netto neutraliteit. Tussentijdse reductiedoelen moet opstellen. Bewijs moet hebben om te laten zien dat je aan die doelen hebt voldaan. Die in maatregelen zijn opgesteld. Dus zo met verschillende gezichtspunten. Nou, nogmaals, lees er dus vooral even van A tot en met E terug als je geïnteresseerd bent. Heeft het Hoef een test daarvoor ontwikkeld. En ik zei net gezichtspunten, en dat is omdat een paragraaf later het Hof benoemt dat als er aan een van die sub A tot en met E niet is voldaan, dat dat niet gelijk betekent dat een staat niet binnen die margin of appreciation is gebleven.
Nee, okay. Zit er voor deze zaak de vraag of Zwitserland dan binnen zijn margin of appreciation is gebleven? Want hoe werkt deze test dan uit voor Zwitserland?
Ja, het Hof past het toe op Zwitserland. En zoals iedereen waarschijnlijk wel in het nieuws of op zijn LinkedIn-feed heeft gezien, is er inderdaad sprake van een schending van artikel 8 EVRM. En het Hof komt tot die conclusie door verschillende aspecten. Het eerste wat het Hof daarover zegt is dat Zwitserland, dat er leemtes zijn of hiaten in het opzetten van een nationaal regelgevend kader voor het tegengaan van klimaatverandering door Zwitserland. En het Hof zegt daarbij allereerst dat Zwitserland voor de periode na 2020 zijn klimaatbeleid open heeft gelaten na afwijzing van een volksreferendum. Want wat er is gebeurd, in 2017 diende de Federale Raad een herziening in van de CO2-wet uit 2011 van Zwitserland. Maar die herziening die werd in een volksreferendum in 2021 afgewezen. En het Hof stelt dus vast dat na dat referendum er dus een wetgevingsleemte bestond voor de periode na 2020. Want er was dus voor die periode na 2020 geen klimaatbeleid. En er is op een gegeven moment nog geprobeerd om die leemte op te vullen door een gedeeltelijke herziening van de CO2-wet van 2011 in te voeren. En daarin werd een reductiedoel vastgesteld voor de jaren tot 2024. Maar dat betekent dat die periode na 2024 alsnog ongereguleerd bleef voor wat betreft klimaatbeleid. Dus het Hof overweegt daarover dat dat erop wijst dat Zwitserland niet heeft voldaan aan de uit artikel 8 voortvloeiende positieve verplichting om maatregelen op te stellen waarin vereiste klimaatdoelstellingen zijn vastgelegd. En daarbij verwijst het Hof ook expliciet terug naar die eerdere gezichtspunten die ik net benoemde. En dan specifiek naar sub A en B. Verder zegt het Hof in het kader dat door Zwitserland geen concrete maatregelen in een nieuwe klimaatwet zijn opgenomen. Omdat Zwitserland had besloten dat deze in good time zouden worden voorgesteld. Dus wat er gebeurde in september 2022 heeft Zwitserland een aangepaste klimaatwet aangenomen. En die wet die voorzag erin om een netto nul uitstootdoelstelling tegen 2050 te bereiken door te bepalen dat de broeikasgasuitstoot zo ver mogelijk moet worden verminderd. En hierover merkt het Hof op dat de klimaatwet inderdaad algemene doelstellingen en targets vaststelt, maar dat de concrete maatregelen om die doelstellingen te bereiken niet in de wet zijn opgenomen, maar nog bepaald moet worden door de Federale Raad en aan het parlement voorgesteld moet worden in good time. Zo staat dat in die klimaatwet. En bovendien heeft de regeling in die klimaatwet alleen betrekking op doelstellingen na 2030. En gezien het feit dat de CO2-wet uit 2011 slechts voorziet in een regeling tot 2024... betekent dit dat de periode tussen 2025 en 2030 niet gereguleerd is. Dus komt het Hof tot de conclusie dat dat ook dus niet voldoet aan de plicht van de staat om effectieve bescherming te bieden voor individuen tegen de nadelige effecten van klimaatverandering op grond van artikel 8 EVRM. En als laatste in dit kader benoemt het Hof nog dat Zwitserland niet de nationale beperkingen van broeikasgasemissies heeft gekwantificeerd via een koolstofbudget of anderszins. En hier had Zwitserland nog als argument aangevoerd dat het gebrek aan kwantificering te wijten is aan het ontbreken van een standaard methodologie om het koolstofbudget van een land te berekenen. En daarover zegt het Hof dat zij hun emissiebeperkingen wel gewoon hadden moeten kwantificeren via een koolstofbudget of anderszins. En dat argument van Zwitserland dus niet opgaat. En als laatste in het kader van die toepassing merkt het Hof ook nog op dat die CO2-wet uit 2011 daarin was opgenomen dat de uitstoot van broeikasgassen 2000, tegen 2020 in totaal met 20% zou moeten worden verminderd ten opzichte van 1990. Maar dat verhoudt zich slecht met het op dat moment bestaande wetenschappelijk bewijs, zo overweegt het Hof. Daaruit blijkt dat een reductie van minstens 25% vereist is tegen 2020 ten opzichte van 2019. En bovendien was ook die niet toereikende doelstelling van 20% niet gehaald door Zwitserland, want ze hadden slechts een reductie behaald van 11%.
Ja, dus eigenlijk gewoon veel leentes in de wet en hetgeen wat ze wilden bereiken is eigenlijk niet bereikt. En was überhaupt wat te weinig.
Ja, zeker. Dus lang verhaal kort, komt vervolgens het Hof dan uiteindelijk tot de eindconclusie dat door niet tijdig en niet op een gepaste en consistente manier te handelen met betrekking tot het bedenken, ontwikkelen en implementeren van het relevante wetgevingskader, Zwitserland zijn beoordelingsmarge heeft overschreden en dus niet voldaan heeft aan zijn positieve verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8 EVRM in dit kader. Die conclusie is terug te vinden in paragrafen 573 en 74.
En deze uitspraak die is gedaan door de Grote Kamer en komt wel vaker voor dat er ook dissenting opinions worden gepubliceerd. Hoe zat het in deze kamer? Het bestond volgens mij uit een kamer van 17 rechters. Was iedereen het eens met deze uitspraak?
Nee, niet iedereen. Wel een hele grote meerderheid. 16 waren voor en één rechter was tegen. Die had inderdaad die heeft ook een dissenting opinion staat aan het einde van de uitspraak. En die rechter had verschillende punten. Bekritiseringen ten aanzien van de uitspraak. Het eerste is wat de rechter zei, die dus de dissenting opinion had, was dat er een nieuw recht is gecreëerd dat geen basis vindt in artikel 8 EVRM. Dus dat recht wat de meerderheid van de rechters heeft afgeleid uit artikel 8 EVRM op effectieve bescherming tegen de nadelige effecten en risico's veroorzaakt door klimaatverandering, dat recht dus geen basis vindt in artikel 8 EVRM. Verder wat in de dissenting opinion naar voren komt en als kritiek dus wordt gegeven, is dat deze nieuwe verplichting een soort een distraction, zo formuleert hij het, een afleiding zal zijn voor de wetgevende en uitvoerende macht, doordat het de aandacht zou afleiden van de lopende wetgevende en onderhandelende inspanningen die op dit moment worden ondernomen om tegemoet te komen aan dringende actie tegen het klimaat. En als laatste denk ik, kernpunt hiervan is dat hij nog aangeeft dat er door die nieuwe verplichting het risico bestaat dat wetgevende en uitvoerende macht verstrikt raken in rechtszaken over welke regelgeving en maatregelen ze hebben aangenomen of hoe die regelgeving en maatregelen in de praktijk zijn toegepast. En ik zeg nog maar even dat hij ook nog meer dingen in zijn dissenting opinion zegt, maar ik beperk me in deze podcast dus voornamelijk tot de toepassing van artikel 8 EVRM.
Inderdaad, dus het eigenlijk wat hij zegt van het valt niet onder de reikwijdte en eigenlijk gewoon nog twee praktische argumenten waarom hij het inderdaad dus eigenlijk niet eens is met deze uitspraak. Het opent eigenlijk dus gewoon de weg voor heel veel meer uitspraken.
Ja, dat is inderdaad wat hij zegt.
Nou super, ik ben heel erg benieuwd waar dit allemaal toe gaat leiden. Dankjewel Joska voor je toelichting en voor de luisteraars. Graag tot de volgende keer.